Ik bel namens mijn cliënte met haar huisarts. Ze heeft een dreigende borstontsteking, beschadigde tepels en ik krijg de indruk dat daar een beetje een huidinfectie overheen aan het komen is. De huisarts hoort mijn verhaal aan, mijn bevindingen, vraagt een paar dingen nog na en zegt dan aarzelend: weet u dat deze moeder een angststoornis heeft? Ja, dat heb ik begrepen van ouders. Oh, zegt ze, en ondanks dat vindt u het dus een goed idee om haar te helpen borstvoeding te geven? Zou het niet beter zijn om hiermee het stoppen te gaan bespreken? Ik aarzel even en zeg dan: mevrouw geeft heel duidelijk aan dat ze graag borstvoeding wil geven. En voor zover ik kan inschatten, er is genoeg melk, het aanleggen kan makkelijk stukken leuker. Zou ze een veel betere ervaring kunnen krijgen als we deze fysieke klachten kunnen beperken? En dan zegt deze huisarts iets heel kenmerkends. Ze zegt: ja, ik ben natuurlijk erg voor borstvoeding, maar in deze situatie vind ik rust en de gezondheid van moeder toch zwaarder wegen. Ze praat vanuit de ervaring en de wetenschap, de kennis die er op dit moment is, dat borstvoeding zwaar is. Het is een belasting voor de moeder, het is vaak ook een belasting voor de baby, het is moeilijk, het vraagt veel en het lukt alleen als het met iedereen heel erg goed gaat. Je luistert naar Voorbij de Protocollen, een podcast gericht op professionals die te maken hebben met ouders die mogelijk borstvoeding geven, willen geven of hadden willen geven en hun baby's. En wat ik hoop te bereiken is dat meer zorgprofessionals nieuwsgierig worden naar en geïnspireerd raken om voorbij de goede bestaande protocollen te kijken en veel creatiever om te gaan met het ondersteunen van borstvoeding in alle vormen. Met uiteindelijk het doel dat jij als zorgprofessional meer plezier hebt in het begeleiden van borstvoeding, omdat je meer kan bieden. En dat meer ouders naar tevredenheid hun baby kunnen voeden op een manier die bij hen past. Ook als die ouders, die moeder, misschien iets minder stevig in de schoenen staat. En dat beeld dat borstvoeding een belasting is en zwaar is en dat het voor moeders die psychisch kwetsbaar zijn alle grenzen overgaat, dat is niet evidence-based. Het wonderlijke is dat je heel vaak hoort: ja, stop maar of laat die vrouw maar niet voeden, want dan kan ze beter slapen en dan voelt ze zich veel beter. Maar als we kijken naar de hormonen die een rol spelen bij borstvoeding, dan zijn dat endorfines. Oxytocine wordt wel het gelukshormoon genoemd. Het ontspant, het maakt je beter in het herkennen van emoties, het vergroot het vermogen om met emoties om te gaan en die goed te herkennen bij een ander. Het maakt sneller verliefd. Het bevordert binding met de mensen in je naaste omgeving. Niet slecht. Prolactine is niet alleen het hormoon wat melk maakt, maar het blijkt ook een rol te spelen in het omgaan met angst. En prolactine lijkt een rol te kunnen spelen in het veel beter kunnen onderscheiden van stressoren waar iemand wel op moet reageren en dingen die genegeerd kunnen worden. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Als je met een jonge baby zit en die heeft op dat moment jouw aandacht nodig, dan is het niet heel slim om je met elke prikkel bezig te houden. En prolactine lijkt dus te helpen om daar een soort filter tussen te zetten, waardoor vrouwen veel beter zich kunnen focussen op hun baby. Wat ook blijkt uit een nieuwe studie van Wheeler, is dat vrouwen met een traumatische bevalling, waar borstvoeding vervolgens wel lukt, een veel betere stemming hebben, dus daar veel beter uitkomen dan vrouwen na een traumatische bevalling waar borstvoeding ook nog eens niet lukt. En ook daar speelt dus juist vaak weer het omgekeerde. Dat veel moeders horen: je bent al zo ziek geweest en of je was zo kwetsbaar en de zwangerschap was al zo zwaar. Laat je niet gek maken. Stop gewoon met voeden, want dan kom je aan jezelf toe. In de praktijk hoeft dat niet zo te zijn. En het punt is dat deze adviezen gegeven worden met hele goede bedoelingen. Die huisarts die zei: in dit geval vind ik rust en het gezin belangrijker, de gezondheid van moeder, die doet dat met de allerbeste intentie voor deze patiënten, voor haar cliënten. Alleen, ze doet het vanuit een aanname die gebaseerd is op het zien van borstvoeding als belastend. Als we kijken naar wat borstvoeding kan zijn, dan hoeft dat niet. Want borstvoeding geeft rust, het geeft ontspanning. We weten bijvoorbeeld dat mindfulness een aantal keer per dag gaan zitten en focussen op het hier en nu ontzettend kan helpen bij angststoornissen, depressie en dat soort dingen. Voeden zelf zou 7-8 keer per dag een mindfulness oefening kunnen zijn. Zitten, je aandacht houden bij je kind, Je aandacht houden bij je eigen lichaam en op dat moment even niets anders hoeven dan alleen maar hier en nu te zijn. Dat is een aangetoonde, effectieve manier om klachten van depressie en angst te verminderen. En als borstvoeding goed gaat, levert het automatisch dit soort mindfulness momenten op. Maar dat vraagt wel dat we moeders of ouders helpen om die andere kant te zien. Om terug te komen naar de moeder die ik begeleide. Ik besprak verder met de huisarts dat ik ook zeker bereid was om deze moeder te helpen stoppen als zij dat zelf wou. Maar dat zelfs dat op dat moment niet heel makkelijk was, want ze had heel veel melk. Dus het kindje was inmiddels 8 dagen oud, er was een goede melkproductie. Dus ik kon haar zelfs niet van het ene moment op het andere laten stoppen. En pas toen de huisarts hoorde dat ik daartoe bereid was en ook wist hoe dat zou moeten, toen was ze ook bereid om deze moeder wat intensiever te behandelen, omdat ze wist, deze moeder gaat niet gepusht worden. En ook daar zit weer zo'n aanname achter, dat een lactatiekundige moeders zal pushen om koet tegen de klippen op altijd borstvoeding te blijven geven. Nee, goed en veilig, emotioneel veilig en fysiek veilig laten stoppen is ook deel van het werk van een lactatiekundige. Maar in dit geval sloeg de medicatie gelukkig heel snel aan. Moeder had heel veel melk, tepels herstelden, de borstontsteking was snel weer onder controle en we hielden contact. En na 2 weken belde ze op en zei, nou ja, misschien moet ik toch maar stoppen met voeden, want ik maak me steeds zo vreselijk zorgen of het wel goed gaat. En mijn omgeving zegt nu, je moet stoppen met je zorgen maken, ga de fles geven, want dan weet je tenminste zeker wat je kind binnenkrijgt en je angst wordt te groot. En ook dat lijkt logisch. Het wonderlijke is alleen dat deze moeder heel veel melk had. En dus letterlijk bij elke voeding de melk over de mondhoeken van haar kind uit zag komen. Dat ze zag dat het kindje zich af en toe verslikte. Dat als ze aan de ene borst aan het voeden was, dan lekte de melk uit de andere. En ze kon zelf ook verwoorden. Ze zei, ik zie wel dat ik genoeg melk heb, maar ik vind het heel moeilijk om dat te geloven. Prima, dat kan een reden zijn om te stoppen. Vervolgens zei ik, en wat gaat het jou dan opleveren als je stopt? Nou, zei ze, dan weet ik precies hoeveel mijn kind gedronken heeft. Kan een goede reden zijn. Ja, zei ze, maar welke voeding moet ik dan geven? Want ik heb gehoord dat geit beter is en ik heb gehoord dat kunstvoeding en de kans op overgewicht. En terwijl ze daarover ging praten, versnelde haar stem, voelde je gewoon de spanning weer terugkomen. Dus ik zei, goh, het lijkt wel alsof het idee van stoppen en kunstvoeding moeten gaan geven weer nieuwe spanning oplevert. Ja, dat gaf ze toe, want ze zei, ja, mijn oudste is allergisch, die heeft echt een aangetoonde, die heeft een hele onrustige huid, ik wilde heel graag borstvoeding geven bij dit kind. En dan moet ik gaan kiezen over die kunstvoeding en dan weet ik niet hoeveel die gegeven heeft en ik weet niet hoe ik hem tussendoor moet troosten. Naar aanleiding van haar nieuwe spanning over de onzekerheden die kunstvoeding met zich mee zouden brengen, besprak ik met haar om te overwegen om eens te kijken of dat nou echt zoveel zekerheid op zou leveren, want ja, ze zou dan precies het aantal milliliters weten, maar ze zou er nieuwe zorgen voor terugkrijgen. En ik stelde voor om in de eerste stap naar afbouwen wat minder onbeperkt op verzoek te gaan voeden, want ze was nu niet alleen aan het voeden, maar eigenlijk steeds de borst aan het aanbieden en voor de veiligheid nog extra aan het kolven, waardoor ze echt heel veel melk aan het maken was. Dus mijn voorstel was om eens te stoppen met dat extra kolven, en te gaan kijken of ze tijdens de voedingen kon oefenen in letten op het plezier van het voeden zelf en hoe haar dat liet voelen. En 2 dagen later belde ze terug en zei, het voeden is nu veel leuker. En nu ik niet meer extra kolf, is het ook veel minder belastend en ik merk dat ik kan genieten van de voedingen. Klonk goed. En uiteindelijk is het er toch niet gelukt om te gaan voeden. Omdat elke keer als ze haar zorg uitsprak over, maar heb ik nou wel genoeg bij haar omgeving, was meteen het antwoord, joh, stop toch met voeden, ga de fles geven, dan kunnen wij het ook overnemen. En dat kan, maar het is ook een gemiste kans. Want juist het vertrouwen krijgen in je eigen lichaam, juist het om kunnen gaan met spanning, terwijl de hormonen om je te ontspannen door je lichaam gieren tijdens voeden, had zo'n meerwaarde voor haar kunnen hebben. Het feit dat zij haar kind kon voeden, het kindje groeide bovengemiddeld goed, er was geen acute aanleiding voor zorg. Dus Zelfs met het voeden zelf kon het voor haar heel duidelijk zijn dat ze wel genoeg melk had en dat haar zorg de zorg zelf was, dat het probleem niet te weinig melk was, maar haar onrust, haar zorg, haar angst. Maar de omgeving had dat vertrouwen minder. Uiteindelijk heb ik haar begeleid in afbouwen en hebben we ook gekeken wat zij nodig had om datgene wat zij zo belangrijk vond aan borstvoeding vast te kunnen houden terwijl ze de fles gaf. Want toen ze begon te praten over wat afbouwen zou kosten, werd ze ook heel verdrietig. Ze zei, ik geniet van mijn kind in mijn armen en de exclusiviteit en het feit dat ze zo ontspannen in mijn armen in slaap valt. En naar aanleiding daarvan hebben we uitgebreid besproken dat ze de fles zou geven met volle aandacht. Dat het geven van de fles een moment zou zijn dat ze niet op haar telefoon zou kijken, maar dat ze zich, net als voor borstvoeding, even af zou zonderen. Met kind, met dit jongste kindje. We hebben gekeken, besproken hoe ze naar lichaamstaal kon kijken, zodat ze de fles met heel veel aandacht kon geven en ook dat risico van overvoeden kon beperken door niet zozeer op de pakken te kijken hoeveel moet mijn kind nu drinken, maar wat vindt mijn kind een fijne voedingsfrequentie en hoeveel wil ik geven. We hebben besproken hoe ze extra huidcontact kon gaan bieden aan dit jongste kindje, want ook daar genoot ze intens van en dat zou ze ook kwijtraken door te stoppen. En in de maanden daarna heeft ze nog een paar keer gebeld om te bespreken hoe ze de fles zo kon geven alsof ze borstvoeding gaf. Als we borstvoeding blijven zien als belastend en zwaar en we helpen moeders daarmee stoppen als ze kwetsbaar zijn, dan houden we dat hele beeld in stand. En om dat beeld te kunnen veranderen, zullen we ook onze werkwijze moeten veranderen. En is het spannend te gaan werken aan het feit dat niet alleen lactatiekundigen weten dat borstvoeding ontspannen kan zijn en fijn kan zijn, maar ook coaches, maar ook psychologen, psychiaters, dat we met ons allen gaan proberen om een beeld van borstvoeding dat in 150 jaar is opgebouwd, langzamerhand wat losser te maken. En niet alleen het belang van borstvoeding en de gezondheidswinst te gaan zien, maar ook te gaan zien hoe het de interactie tussen moeder en kinderen ten goede kan komen. En hoe het zelfs kan helpen om de band tussen moeders en kinderen te verbeteren als moeders kwetsbaar zijn. Als er sprake is van een angststoornis, dan zou borstvoeding een mindfulness training kunnen zijn. En het zou met goede begeleiding moeders kunnen helpen om vertrouwen in hun eigen lichaam te krijgen, dat ze hun kind kunnen voeden. Hoe cool is dat? En een moeder met een hechtingstoornis die haar kind zou kunnen voeden, die we kunnen coachen in het omgaan met die enorme nabijheid en die daarmee de binding met haar kind misschien bevordert met die hormonen prolactine en oxytocine, die niet alleen borstvoeding bevorderen, maar ook moeder-kindbinding. Als we dat proces zouden kunnen ondersteunen, in plaats van de veiligheid buiten moeder en kind te leggen, dan kunnen we misschien hele nieuwe ervaringen op gaan bouwen met borstvoeding en daarmee onze cliënten, patiënten ook een nieuwe ervaring gaan bieden. En dat betekent niet dat iemand altijd borstvoeding moet geven, maar wel dat we die vrouwen die dat heel graag willen, de ruimte en de ondersteuning zouden moeten kunnen geven om het op hun manier wel te doen. Omdat elke keer weer blijkt dat als borstvoeding lukt, het de vitaliteit en de mentale gezondheid van moeders ondersteunt en dat het op dat moment moeders kan helpen om trauma's te overwinnen. Dat vraagt van professionals doorkijken, verder kijken, verkennen en op een heel andere manier dan je ooit geleerd hebt om te gaan met borstvoeding. Het vraagt ons om onze aannames over wat borstvoeding geven betekent op de helling te zetten en nieuwe dingen te gaan ontwikkelen. En dat is leuk. Als je meer wil weten, in mijn online boek Borstvoeding voorbij de protocollen beschrijf ik aan de hand van casussen situaties zoals deze, met meer tips over hoe je wat je aan preventie zou kunnen doen in de eerste week, na 4 maanden. Ik geef je concrete suggesties voor hoe je dat in je werk zou kunnen toepassen. Leuk dat je luisterde. Heb je vragen, heb je reacties of zou je hier meer mee willen? Laat het me weten en hopelijk tot een volgende keer.